Zullen we samen gaan staan voor de Heer. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Ik wil graag met jullie lezen straks uit de Hebreeënbrief en nadenken over Jezus als hoge priester, wat hij heeft gedaan om ook de Hebreeënbrief goed te begrijpen, maar ook het Oude Testament, die lijn eigenlijk van oud naar nieuw. En daar, de Hebreeënbrief die citeert heel veel psalmen, waaronder psalm 110, dus zullen we die nu samen zingen. Jullie voorgaan in gebed. Ja, Heere God, Heere Jezus en Heilige Geest, dank u wel voor dit moment, deze middag, dat we hier samen mogen zijn om u te zoeken, te dienen. Laat u zich alsjeblieft ook vinden in deze dienst door uw woord, door de liederen die we zingen, door de gebeden die we bidden. Wees u met uw geest aanwezig. Opent u onze harten voor wat u ook deze middag te zeggen heeft. Wees u met ons en met al die christenen die wereldwijd door de dag heen samenkomen in veilige of onveilige omgevingen. Om als broeders en zusters samen u de lof toe te zingen. En ook van u te horen en door u bemoedigd te worden om weer opnieuw de week in te gaan. Heren, dat bidden we allemaal in uw heilige naam. Amen. Nou, we lezen zometeen uit de Hebreeënbrief en heel kort iets over die Hebreeënbrief. Stel je leest hem helemaal door en ik ga er nu vanuit dat jullie dat vanavond allemaal doen. Het is 13 hoofdstukjes, nog geen uur leeswerk, tenzij je heel veel heen en weer gaat bladeren, maar laat dat dan nog even zitten. Als je hem helemaal doorleest, dan kun je het gevoel krijgen, aan de ene kant wat een mooie brief. Wat blij, wat mooi dat het in het Nieuwe Testament staat. Aan de andere kant, wat een vreemde brief. Is het het evangelie wat hier klinkt, het nieuws over de Heer Jezus, wat wordt doordacht, wat de dood, het leven en de opstanding van Jezus betekent. Ja, voelt een beetje vreemd, maar ook misschien zelfs onherkenbaar en onbegrijpelijk, omdat die Hebreeënbrief een hele andere toon heeft dan bijvoorbeeld de brieven van Paulus en Petrus en soms ook een andere toon dan de evangelie zelf. En dat komt voor een deel omdat ze heel sterk doordenkt, de Hebreeënbrief, wat Jezus zijn offer wat hij heeft gedaan, wat dat betekent vanuit een Joodse context, waarin er ooit een tempel stond, wel 1000 jaar lang, 2 tempels in totaal, daarvoor nog een tent, een tabernakel, waarin God ontmoet werd, waarin God gediend werd. En dan gaat de Hebreeënbrief uitleggen hoe dat verschuift van het tabernakel naar een tempel, naar Jezus. En om dat beter en goed te begrijpen, en ook dan wat voor moois er in die brief zit, is het nodig om dat wat verder uit te leggen. Nou, daar wil ik de preek voor gebruiken, maar laten we nu eerst een stukje lezen van het einde van de brief, om te kijken wat er allemaal staat, om dat verder uit te diepen. Laten we na het lezen zingen van gezang 41, Buiten de poort heeft Jezus geleden.
We gaan lezen Hebreeën 13, vers 9 tot 16. Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen. We doen er goed aan ons te laten sterken door genade. Niet door spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hadden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tent dienst doen niet mogen eten. De offerdieren, waarvan het bloed door de hoge priester het heiligdom wordt binnengedragen, voor het reinigingsoffer, wordt buiten het kamp verbrand. En daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. We hebben hier immers geen blijvende stad. We kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Laten we met Jezus' tussenkomst voortdurend aan God een dankoffer brengen. Het huldebetoon van lippen die zijn naam belijden. En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.
Oh, nou ja. Willen we die nog afmaken of gaan we door? Dan is het goed zo, denk ik. Dankjewel in ieder geval. Ja, hoe was dat om net te horen? Allemaal termen die misschien wat verder van ons weg staan. Altaar, tent, offers. Ik weet niet wat jullie van dit preekding vinden. Maar het ziet er niet helemaal uit als een altaar. Misschien als je nog eens in de katholieke kerk binnenloopt, dan heb je vaak ook een gedeelte waar het afgeschermd is. Hè, waar je niet mag komen, dan staat dan vaak een altaar. En daar wordt een mis opgedragen. Nou, die zullen die term dan nog wat beter kennen. Ik had van de week had ik wat jongens in de kerk die een opdracht deden vanuit een studie. En dan moesten ze vragen wat de plek van gebed was. En ze kwamen dan bij mij en ze waren bij een katholieke kerk in de Meern geweest. En toen viel in ieder geval op dat onze kerkgebouw, mijn kerkgebouw, toch wel wat leger was dan de katholieke kerk. Die zat nog vol met beelden en met plaatjes en raambeschilderingen en zo. Dus dan kregen ze in ieder geval duidelijker een beeld van waar dat geloof ongeveer over gaat dan bij ons. En dat heeft dus ook als nadeel dat er dus wat termen wel eens wegvallen door de tijd heen. Zoals dus een altaar, zoals ja, offers. En we hebben natuurlijk de collecte, de offergave, iets naar voren brengen, naar God toe. Maar een offer waarin we een dier doodt. Het bloed opvangt. Zo'n schattig lammetje. Ja, meestal hebben we geen moeite mee met het opeten, maar wel met de doden zelf. Als dat zo ver zou komen. Terwijl kom je op een boerderij geen enkel probleem. Maar ja, wat, die woorden zijn wel heel belangrijk. Ook zeker voor degene die brief lezen. Die begrijpen die woorden. Die begrijpen die hele tempel en tabernakeldienst. En daar gaat die schrijver van de Hebreeënbrief ook zo heel erg van uit dat hij dat soort dingen allemaal niet uitlegt. En dan lezen wij 2000 jaar later die brief en dan begrijpen we hem gewoon minder goed. Terwijl wat de Hebreeënbrief wil vertellen is een prachtige boodschap. Een prachtige boodschap, namelijk denk eens na wat voor jou heel groot is en heel groot en verheven. Maar ook een plek waar je niet mag komen. Denk eens even voor jezelf na. Mocht je vroeger niet in de snoepkast komen, de voorraadkast thuis. Zo'n plek waar je wel wilde zijn, want daar was het snoep. Maar niet mocht komen van papa of mama. Of zou je wel eens in de kleedkamer van een sportclub willen komen om eens even met de voetballers na te praten over de wedstrijd. Wat zijn plekken waar je misschien wel eens zou willen komen? Achter de schermen, bij opnames van een mooi programma. Hoe zou dat zijn? Of misschien wel in de orgelkast om te zien hoe al die pijpen zijn opgebouwd en opgesteld. Dat zou ik wel eens willen. Hier in ieder geval. Maar lijkt me boeiend. Zeker als het een enorm orgel is. Nou, wat ik wil zeggen. Wat de Hebreeënbrief wil zeggen is. Wij hebben al deze gebruiken. Wij hebben de engelen van God. Die hebben de wet gebracht van Mozes, aan Mozes op de Sinaï. We hebben de tempeldienst met priesters en levieten die offers brengen namens het volk. En we hebben onze aartsvaders, al die broeders en zusters van Israël die hun voor zijn gegaan. En daarbovenuit gaat Jezus. Dus denk aan de grootste dingen, engelen, de tempel, de tabernakel, plekken waar alleen de priesters mogen komen. Jezus gaat daar bovenuit en overstijgt het. En waarom is dat belangrijk nieuws? Omdat er met Jezus kennelijk iets verandert. Dat er toegang komt tot plekken, waaronder het heilige der heiligen. De plekken in de tabernakel en de tempel waar één keer per jaar een hoge priester mocht komen. En verder nooit iemand. De plek waar God was op aarde. En die plek die is nu toegankelijk geworden dankzij de Heer Jezus. Nou, en dat gaat die hele brief uitleggen hoe dat zit. En dat zit ook voor een deel in onze tekst die we hebben gelezen. En in die tekst zit, net als in de rest van het boek, eigenlijk steeds diezelfde opbouw. Er zit een opbouw in. Denk na over wat bekend is. Jezus overstijgt dat. En dan vervolgens wat dat betekent en ook een waarschuwing. Als dat zo is, laat je dan niet misleiden. Grijp dat aan. Grijp die boodschap aan. En zo ook in onze tekst. We hebben een waarschuwing, daar begonnen we mee. Laat je niet misleiden. De oproep is, wat we moeten doen is delen in de vernedering van Jezus. En ook lofprijzing brengen, ononderbroken lofprijzing brengen. En liefdevolle daden en de onderlinge solidariteit bevorderen. Want, daar is dus een reden voor, want Jezus is nu onze hoge priester en hij heeft ons gereinigd. En daarom is God nu dichtbij. God is dichtbij. Nou, om dat beter uit te werken wil ik eerst wat langer stilstaan bij Jezus als hoge priester. Want dat alleen al door te zeggen dat Jezus een hoge priester is, doet de schrijver nogal een enorm statement. De hoge priester is een unieke plek in het volk van Israël. En ook een unieke lijn van mensen die hoge priester waren. Van Aaron in de woestijn tot en met op het moment van Jezus Caiaphas. En het was altijd uit het Levietenvolk. En dat was een opvolging van vader op zoon in principe. En dan is het ook niet zo gek dat de persoon van Caiaphas bijvoorbeeld heel erg aanwezig is bij de kruisiging van Jezus. Omdat hij als religieus persoon een hele belangrijke rol en functie had binnen het volk. Hij was namelijk, net als alle andere hoge priesters, degene die als enige één keer per jaar op een plek mocht komen waar dus niemand mocht komen. Je had dus de tempel, ook in de tijd van Jezus, de tweede tempel. De eerste tempel is in die tijd al een keer gesloopt geweest en later dus weer opgebouwd. En in die tempel die bestond eigenlijk het gebouw zelf uit twee gedeelten. Het heilige, en daar konden de priesters komen, ook verder niet andere mensen, ook een exclusieve ruimte. En daarnaast ook nog het heilige der heiligen, de plek waar maar één keer per jaar één iemand mag komen. En wie daar verder ook komt, stel dat het zou gebeuren, je wordt gedood. Want het is een plek waar je niet zomaar kan en mag komen. En om daar te mogen komen, op die plek waar God is, waar God belooft te zijn, moest die hoge priester eerst zorgen dat hij zelf rein was. En rein zijn, dat heeft te maken met schoon zijn, dat heeft te maken met totaal geen smetje meer aan jou. En om dat te doen, moest hij een heel aantal stappen zetten, om te beginnen zichzelf te wassen. Heel grondig wassen. Vervolgens moest hij de priesterkleding aantrekken, ook voor zichzelf, om te weten, ik ga dit niet doen namens mezelf, maar ik doe dit als een taak voor mezelf en voor anderen. En vervolgens moest hij offers brengen aan God voor zichzelf en zijn familie, om zichzelf met die laatste stap helemaal rein te maken voor God. En als dat allemaal was gebeurd, en dat kost best even wat tijd, dan pas mocht hij op die plek komen waar maar één keer iemand per jaar mag komen. En dat is op een feestdag, de grote verzoendag, daar kun je over lezen in Leviticus. En wat hij daar dan mocht doen, is het bloed van een lam mocht hij opvangen, als het geslacht werd, in een kommetje. Dan ging hij naar het heilige der heiligen toe en dan moest hij het besprenkelen op de voorwerpen die daar stonden. Op onder andere de ark van God, als die daar, in de tweede tempel is die daar volgens mij al niet meer. Maar in ieder geval daar het bloed besprenkelen van het lam. En wat dat deed was, dat offer van het lam was de zonde van het volk vergeven. De zonde vergeven. Het was weer even helemaal goed tussen God en mensen. Er zat even niks meer tussen. Want God is een heilige God. En hij kan het niet hebben dat er ook maar iets onheiligs bij hem in de buurt komt. Dus er moest altijd een bepaalde afstand zijn tussen God en mensen. En daarom dus die unieke plek in de tempel. Aan de ene kant, God is dichtbij. Eerst door een tent, dan door een tempelgebouw, prachtig tempelgebouw, het beste van het beste voor God. En dan weten mensen, hij is hier, hij is dichtbij, dat belooft hij ook te zijn. Als Salomo de tempel inwijdt voor de eerste keer, belooft God ook tegen Salomo, ik zal hier zijn en ik zal luisteren naar alles wat hier gebeurt. Alle offers die worden gebracht, alle gebeden die hier worden gebracht, ik zal er aandacht voor hebben. En zelfs als mensen naar de tempel toe bidden, van ver af, van een andere plek in het land of in de wereld, dan nog zal ik luisteren. Dus God is op die manier een soort van aanwijsbaar dichtbij. Daar is God. En tegelijkertijd dus een afstand. Een eigen ruimte waar niemand mag komen behalve één keer per jaar één persoon. En als dan die hoge priester dat bloed heeft besprenkeld en het weer even helemaal goed is tussen God en mensen, dan mag hij ook namens God het volk zegenen. En dan weten zij, het is weer even helemaal goed. We mogen met een nieuwe start een nieuw jaar ingaan. En dat was dan ook een feestelijke dag. En men ging altijd blij naar huis. Nou, gaan jullie altijd blij naar huis als jullie gezegend zijn? Ben je daar bewust van? Sta er zometeen nog weer eens even bij stil. Maar dat was dus een unieke plek, die hoge priester. En dat de hoge priesterschap ging dan van vader op zoon. En simpelweg was dat nodig, omdat iemand een keer sterft. En dan is er een nieuwe hoge priester nodig, die zelf ook weer fouten maakt, die het zelf weer nodig heeft om zich te reinigen en te heiligen, om weer te mogen komen op die plek, om namens het volk iets te doen en dan naar het volk toe weer vergeving uit te spreken. En daarvan, dat systeem van eeuwen, waarin God aan de ene kant dichtbij is, aan de andere kant toch nog net iets verder weg, onbereikbaar. Maar steeds één persoon mag komen. Daarvan zegt de Hebreeënbrief, en dat is Jezus dus gaan doen voor ons. En het unieke daarbij is, dat het niet een tijdelijk iets is. Hij heeft zichzelf geofferd. En dan moet het later weer gebeuren, jaar in, jaar uit. Nee, het is voor eens en voor altijd. En dat kan aan de ene kant omdat Jezus heilig was van zichzelf, rein was. Hij hoefde zichzelf niet te reinigen. Hij hoefde niet keer in keer uit die offers voor zichzelf te brengen en zichzelf te wassen. Nee, de Hebreeënbrief vertelt in hoofdstuk 4 dat Jezus weliswaar alles heeft meegemaakt wat wij als mensen ook hebben meegemaakt. Elk gevoel kent, elke emotie, alle problemen. Hij kan dus heel goed naast je staan. Dat is heel fijn om te weten. En tegelijkertijd in dat alles, door dat alles heen, zondigde hij nooit. En dat zorgde ervoor dat hij rein en heilig bleef. Zodat hij iets mocht doen wat voor eens en voor altijd was. En dan brengt hij dus een offer, zichzelf, waardoor hij voor eens en voor altijd iets voor elkaar krijgt, waardoor die grote verzoendag niet meer nodig is. Maar dat betekent ook dat als Jezus dan, wat we ook lezen in hoofdstuk 4 kunnen lezen, als hij dan naar het heilige der heiligen gaat met zijn offer, met zijn lichaam, en de afstand dus overbrugd wordt tussen God en mensen. En als hij dan opstaat uit de dood en daarmee leeft, niet meer sterft, geen opvolging meer nodig heeft, dat de toegang tot de Vader vrij blijft. En dat gebeurt ook bij de kruisiging. En dan staat er beschreven dat het voorhangsel scheurt van boven naar beneden. God zelf die scheurt dat uit elkaar om te laten zien, de toegang naar mij toe is nu vrij uit. En dat schrijft de Hebreeënbrief door dan te zeggen, laten we zonder schroom naderen tot de troon van de genadige. En waarom zou je daar willen komen? Nou, daarom waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Dus Jezus neemt ons mee het heilige, de heilige in met zijn offer. Die niet tijdelijk is, maar eens en voor altijd. En aangezien hij niet meer sterft, blijft dat zo in stand. Nou, en dat is dan voor de Joden in die tijd, ja, mindblowing. Want het hele systeem gaat eigenlijk op de schop wat ze al eeuwen kennen, wat eigenlijk helemaal in hun DNA zit. Nou, ik weet niet of wij dat goed snappen, hoe dat voor hun zal zijn geweest. Maar ik heb er toch even nagedacht over een voorbeeld en ik wil het eigenlijk een beetje met dit voorbeeldje nog iets duidelijker maken. Kennen jullie het boek Charlie en de Chocoladefabriek? Van Roald Dahl. Ja, knikkende gezichtjes. Dat boek gaat erover dat er een plek is. Charlie die woont in de stad waar een chocoladefabriek staat. En dat is een fabriek die is helemaal afgesloten voor alles en iedereen. En de vraag is altijd, hoe kan het dat Willy Wonka, de eigenaar van die fabriek, ja, die superlekkere chocola en allerlei andere snoep maakt, hoe kan het nou dat hij zijn werk doet? Want we zien nooit werknemers in en uit gaan. Wel vrachtwagens met grondstoffen en vrachtwagens met de chocoladerepen en zo. Maar dat is een groot mysterie. Maar die plek, die chocoladefabriek, is dus een mysterieuze plek waar niemand mag komen. Tot op een dag Willy Wonka een wedstrijd uitschrijft. En dan zegt hij, dan belooft hij, er zitten in al die chocoladerepen wereldwijd, kunnen er in 5 repen een gouden wikkel zitten. En als jij die gouden wikkel vindt, dan win jij een rondleiding door de chocoladefabriek. Dus de plek waar eigenlijk iedereen wel wil komen in dat boek, omdat het zo'n mysterieuze plek is, maar ook zo'n mooie plek waar ze ook weer lekker snoep vandaan komt, daar wil je zijn. En Charlie die is dan op een gegeven moment jarig en dan krijgt hij een reep van zijn ouders. Die zijn hartstikke arm, dus ze kunnen maar 1 keer per jaar zo'n reep voor hem kopen. En dan denkt ze, dat is hem, en dat is hem dan niet. Nou, helemaal teleurgesteld, geen gouden wikkel. Maar dan vindt Charlie op straat wat geld. En met dat geld koopt hij een reep. En jawel, daar zit die gouden wikkel in. En daarmee heeft hij toegang gekregen tot de plek waar iedereen wel zou willen komen. De chocoladefabriek. De gouden wikkel die toegang geeft. Nou, en daar zou ik van willen zeggen, Jezus is voor ons die gouden wikkel, die ons toegang geeft tot een plek, de plek waar God is, de plek waar barmhartigheid is, de plek waar genade is, de plek waar liefde is. En wie wil dat nou niet? Ja, waarom zou je zo'n wikkel niet willen winnen? Toch klinken er in de Hebreeënbrief waarschuwingen. In onze tekst klinkt, laat je niet misleiden. Door vreemdsoortige leerstellingen. En dat klinkt eigenlijk door de hele brief heen. Het begint al in hoofdstuk 2, even als voorbeeld. De engelen zijn degene die, zo geloven de Joden, die zijn degene die de wet hebben gebracht bij Mozes op de Sinaï destijds in de woestijn. Die hebben dat bemiddeld, staat in Deuteronomium 33. En engelen zijn dan dus de boodschappers die namens Gods iets komen brengen bij de mensen. Dat is een bekend voorbeeld voor hun, voor de eerste lezers. En dan zegt de Hebreeënbrief, maar nu is Jezus gekomen. En Jezus is meer dan de engelen, want hij, tegen hem wordt meer dan tegen de engelen gezegd, jij bent mijn zoon, neem plaats aan mijn rechterhand. Psalm 110 die we net hebben gezongen. En ook, nu heeft God gesproken, niet via de engelen, maar via zijn zoon. Die groter is dan de wet van Mozes, die groter is dan de wet die engelen brachten. Dus luister goed naar die boodschap. We moeten onze aandacht op hem richten. Laat je niet misleiden, ook niet door de wet die tijdelijk was. Waarom moet je niet laten misleiden? Nou, omdat als het klopt wat Jezus is komen zeggen, is wat hij is komen doen, dan is dat wereldschokkend. En dan is het een belangrijke boodschap om zelf te weten en om zelf ook door te geven. Want het brengt dus verzoening tussen God en mensen. Die afstand die er is tussen God en mensen, die ontstaan is al heel lang geleden tussen Adam en Eva. Het moment dat de mens kiest, ik wil mijn eigen gang gaan. Ik wil zelf bepalen hoe ik mijn leven leid, hoe ik mijn eigen leven vormgeef. Het gaf een afstand, niet langer God die iets mag zeggen over het leven van Adam en Eva, of over ons leven, gaf afstand. En dan komt men er gaandeweg wel achter dat niet zo verstandig was. En dat het niet zo goede keuze is om op afstand te staan van God. Op afstand te staan van genade en van liefde. En van iemand die richting geeft door het leven heen. Om het goede leven te leiden. En ook vandaag de dag zoeken onder andere filosofen en nog zoveel meer mensen in hun voetspoor naar wat is nou het goede leven om te leven. Ook als je geen God hebt. Maar dan staat er dus dat het offer van de Heere Jezus een afstand overbrugt. Eens voor eens en voor altijd. In hoofdstuk 10 wordt het zo geduid, het is voor eens en altijd waardoor ons hart gereinigd is, wij bevrijd zijn van een slecht geweten en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Dat geeft gelijk een vraag. Zie jij jezelf zo, als gereinigd? Hoe is het met je geweten? En hoe zuiver vind jij zelf dat je lichaam is? Het is wel hoe God naar ons kijkt. Via Jezus. Je kan het als het ware zien als een soort bril. Even heel zwart-wit gezegd. God kijkt naar ons. En als hij de lens, als hij de bril van Jezus gebruikt, dan ziet hij mensen die vrij zijn en gereinigd. Gebruikt hij hem niet, ziet hij wat anders. Maar dit is er voorgekomen. Dit is er tussen gekomen, de tussenkomst van Jezus. Waardoor God ons ziet als vrij van zonde, zuiver, gereinigd. En ik zie heel veel mensen daar heel veel tussendoor gaan. Aan de ene kant, ja, mooi dat u dat zegt, dominee, genade en al die dingen. Tegelijkertijd zie ik wat ik fout doe. Is het wel zo makkelijk, dat geloven? Maar ook, ja, kijkt God wel echt daadwerkelijk zo naar mij? Want ik weet toch wat ik fout doe. En het antwoord is ja, God kijkt echt zo naar jou. Via Jezus. En dan ziet hij iets anders dan dat je misschien van jezelf ziet. Of wat je van jezelf vindt, of wat anderen van jezelf vinden. En dan wil ik het even heel scherp maken. Wie ga je geloven? Jezelf, anderen of God? En dat zeg ik niet om je bang te maken, maar wel om je de juiste weg op te wijzen. Om je een leven te geven dat daadwerkelijk gaat over vrij zijn. Dat daadwerkelijk gaat over ja, zuiver zijn. En ook bevrijd van een slecht geweten. Want hoe zwaar is het om met een slecht geweten rond te lopen? Of het gevoel te hebben dat jouw lichaam er niet toe doet. Dat jouw lichaam door wat je er ook met gedaan hebt of wat anderen jou aan hebben gedaan niet meer belangrijk is, niet meer heel is, gebroken misschien, kapot gemaakt. Dat drukt op je, dat is zwaar. Maar het is ook heel moeilijk om dat dus te grijpen, maar ook deze middag dus weer een poging. God kijkt via Jezus naar je en ziet iemand die vrij is, die gereinigd is en die een zuiver lichaam heeft. En wie wil je dan geloven? Jezelf, anderen of God? En het eerlijke antwoord op die vraag geeft je ook het antwoord wie daadwerkelijk God is in jouw leven. Wie daadwerkelijk iets te zeggen mag hebben over jezelf. Laat je niet misleiden. Richt je op de liefde van Jezus voor ons allemaal. Liefde die duur betaald is. Waar Jezus een grote vernedering voor onderging aan het kruis. Naakt, buiten de poort, hangend tussen hemel en aarde. Voor iedereen om te zien wat een crimineel, wat een naar mens. Vernedering. Jezus als hoge priester die met zijn lichaam een offer heeft gebracht wat voor eens en voor altijd is, die de afstand tussen God en mensen definitief verkleind heeft tot geen afstand. En dan klinkt er hier dus allemaal taal over offeren en altaar en al die dingen. Waarvan het dan de vraag is, ja, wat moeten we daar nu nog mee? Wat moeten we nog met een offer? Wat moeten we nog met een altaar? Wat moeten we nog met een tent? Nou, met die tent niet zoveel. De tent was een plek waar mensen zich op konden richten. Die tempel was een plek waar mensen zich op konden richten. En nu mag je je richten op Jezus. Maar valt er dan nog iets te offeren? Ja, zeker. En waar vindt dat offer plaats? Waar staat dat altaar waar het offer op gebracht wordt? Dat is wat een altaar is. Een plek waarop een offer geplaatst wordt. Het antwoord is: het offer is de lofprijzing, de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit. En de plaats is buiten de stad. Wat wil dat zeggen? Nou, ook hier weer het verweven van het verhaal van Israël, van de tempelrituelen, van de tabernakelrites, met wat Jezus heeft gedaan en wat wij er dus nu mee mogen en wat we nu mee moeten. Jezus mocht dus als hoge priester bij God komen om met zijn offer verzoening te brengen tussen God en mensen. Maar Jezus is zelf het offer. En dan gaat het natuurlijk een beetje door elkaar lopen. Want hoe kan je en hoogpriester zijn en offer? Nou, kennelijk kan dat dus bij Jezus. En de plek waar hij dat deed, was ook volgens het gebruik. Men kan dus begrijpen dat als Jezus buiten de stad heeft geleden, waar het karkas van het lammetje dat geslacht is naartoe wordt gebracht. En als Jezus dan naar buiten de stad wordt gebracht om daar te sterven, dat het dus beeldspraak is. Maar ook ja, echt iets doet met dat ze nog steeds wel volgen zoals het hoorde te zijn. En tegelijkertijd mag het vanaf dan dus anders. Het hoorde te zijn dat het offerlam daar naartoe ging. En Jezus heeft dat gedaan volgens de eigen regels. En toch daarmee vernieuwend. Jezus heeft buiten de poorten geleden. Maar het raakt nog iets anders, wat ook voor ons van belang is. Als in de tijd van de woestijn de zonde met het gouden kalf wordt begaan, als zij de Israëlieten een beeld maken, een stier van goud, dan zeggen dat is onze God, dan wil God niet meer mee met Israël. En Mozes bidt dan tot God, ga alsjeblieft wel mee, en God luistert ernaar. Maar dan zegt hij, ik wil niet meer bij jullie in het midden staan met de tent en de tabernakel. Nee, ik ga naar buiten het kamp. Dus mensen moeten naar buiten het kamp om daar God te vinden. En ook in de tijd van de tempel, als de Israëlieten het te bont hebben gemaakt en de ballingschap uiteindelijk plaatsvindt, dan lees je in Ezechiël dat de geest van God die ooit de tempel inging bij Salomo, 2 Koningen 6 en 7 en 8, de tempel verlaat. En het interessante van het Nieuwe Testament, of van die tijd, is dat God mooi terugkomt in de tempel. Dat wordt nergens door een profeet of wie dan ook gezegd. De tempel wordt weer herbouwd. Men gelooft en hoopt nog steeds dat het heilige der heiligen de plek is waar God woont. Maar de geest van God is nooit daadwerkelijk teruggekeerd. Tot het moment dat Jezus op aarde komt. En als je dan gelooft dat Jezus God is, dan is dus het einde van de ballingschap pas met de komst van Jezus. Ook weer wereldschokkend voor de Joden en voor de beginnende christenen. God is weer op aarde gekomen. En die God liet zich ook weer buiten de stad, buiten het kamp brengen. Dus waar vinden wij onze God en onze Heer? Buiten de stad. God die afgewezen wordt, verplaatst zich naar de buitenkant. En dat is ook voor ons van belang. Want christen zijn in deze tijd, geloven in een tijd van wetenschap en empirische wetenschap. Alles wat niet testbaar en herhaalbaar is, is niet waar. Is er wel zoiets als een ziel of een geest als we hem niet kunnen waarnemen? Als we hem niet kunnen meten? En als het verhaal gaat dat het universum 14 miljard jaar oud zou zijn, omdat we licht kunnen opvangen wat ongeveer zo oud is, en de aarde 4 miljard jaar oud zou zijn, ja, waarom zou er dan dus een God de laatste paar duizend jaar nog eens even wat met mensen aan willen? Zeker als de mensheid 300.000 jaar oud zou moeten zijn, of onze menssoort. Als je gelooft, plaats je je buiten de mainstream van Nederland. Ook buiten de mainstream van Utrecht. En ik snap een beetje hoe het is om buiten de stad te zijn, want Leidse Rijn, dat is voorbij de snelweg, voorbij het kanaal, dus dat is net niet echt Utrecht. Maar jullie zitten dan dus wel in Utrecht, hoewel veel ook in Overvecht zitten. Dus niet helemaal in het centrum. Maar klinken op deze plekken niet heel veel, ook vanaf de universiteit of vanuit het uitgaansleven, vanuit de culturele binnenstad, dat geloof toch eigenlijk wel een zoethoudertje is voor ja, de massa die niet beter weet. Om een beetje houvast te hebben in een verder betekenisloos leven. En de vraag is, kunnen we die vragen uithouden, nadenken over zinnige antwoorden, want die zijn er wel degelijk. Maar ook uithouden dat we dus naar de buitenkant zelf van de stad worden verplaatst als we geloven. Dat je er toch niet helemaal bij hoort bij de grote groep. Ik weet niet of dat wringt op werk of op sport of aan het schoolplein. Hoor je er echt bij als je... Christen, toen Joris Luijendijk zijn boekje schreef over de zeven vinkjes, toen overwoog hij sterk voor een vinkje van niet gelovig toe te voegen. Want als je wel gelooft, dan heb je iets uit te leggen. En als je iets uit te leggen hebt, dan hoor je eigenlijk niet bij de mainstream. Iedereen die iets uit te leggen heeft, die hoort eigenlijk net niet helemaal bij. Dan moet je eerst kunnen verantwoorden waarom je toch nog een waardevolle toevoeging zou zijn. Dus het hoort bij christenen om net als hun Heer zich buiten de stad te begeven. En dat is oké, want de Hebreeënschrijver belooft ons, we zijn op weg naar een andere stad dan Utrecht. Een andere land dan Nederland. Daarvoor moeten we achter onze Heer aan en de vernedering dragen die het met zich meebrengt om in een ongelovig land christen te zijn. Maar wat kunnen we dan wel doen als we onze Heer achterna gaan? En ook dat antwoord is gegeven. Een loflied. Liefdadigheid. Onderlinge solidariteit. En dat betekent niet dat je de perfecte zangstem hoeft te hebben voor een loflied, maar dat het uit een oprecht hart komt. En om dat duidelijker te maken, gaan we zo weer zingen. Dus dan kunnen we gelijk uiting geven aan dat loflied. Onze Heer achterna, naar buiten de stad. Maar Hij heeft geleden voor eens en voor altijd. Maar ik wil je ook vragen om zometeen bij bijvoorbeeld de collecte of op het einde van de dienst even je telefoon erbij te pakken of je agenda. In ieder geval, daar gaat het me om. Prik een momentje in de week voor jezelf. En geef daar even aandacht aan het loflied. Zeg dinsdagmiddag 3:00. De wekker gaat. Oh ja, loflied. Want het gaat om een ononderbroken loflied in de Hebreeënbrief. Want dat is Jezus waard. Dat heeft Hij verdiend met wat Hij voor ons heeft gedaan. En aangezien wij God vrijheid mogen naderen, mogen we dus vrijheid naderen met een loflied. Nou, dus bijvoorbeeld dinsdagmiddag 3:00. Zet in je agenda of zet op je wekker iets als halleluja. En roep dat hard door de kantorentuin heen of op het sportveld of waar je dan ook bent. Het mag ook in je hoofd natuurlijk. Ik maak een beetje een grapje, maar ik meen het wel oprecht. Probeer deze week uiting te geven aan dat loflied. Waarin je volgt in die scharen van broeders en zusters die net als hun Heer naar buiten de stad zijn gegaan. Daar waar het offer is gebracht en daar waar wij Hem mogen volgen en dicht bij Hem mogen zijn. Naar de plek waar genade is en barmhartigheid en liefde. En als je dat loflied zingt, dan vorm je jezelf en tegelijkertijd straal je iets uit naar anderen. Zullen we nu samen een loflied zingen? Amen. Ja, zullen we gelijk doorgaan met zingen en zingen van de geloofsbelijdenis. Ook dat is weer een loflied dat we samen zingen. Zullen we daarvoor gaan staan?
Ik zal met jullie danken en bidden. Trouwe God in de hemel, onze Vader, Jezus, hoge priester. Wat een rust mag het geven dat u woont in ons midden. Dat u de afstand tussen hemel en aarde overbrugt. Dat we heel dicht bij u kunnen komen in uw heiligheid om te bidden en te danken. Zo komen we ook nu als gemeente voor uw troon. We willen u danken voor deze zondag die we in alle vrijheid mochten vieren. Dat er geen afstand meer is tussen u en ons, dankzij Jezus die alles gaf voor ons. Heer, wilt u ons blijven reinigen en vernieuwen en een hart geven dat gevuld is met uw geest. Vader, we zien uit naar uw koninkrijk waar we vanmorgen over mochten horen. We bidden u of u terug wilt komen naar deze aarde en alles nieuw wilt maken zoals u beloofd heeft. We willen u ook vragen om een zegen over de week die voor ons ligt. Wilt u kracht geven voor de dingen waar we misschien tegenop zien? En dankbaarheid voor alles wat we elke dag weer van u krijgen. Heer, rijkdom, gezondheid, liefde en schoonheid. Zegt u ook deze week weer de wijken, de kringen, alle grote en kleine gezinnen uit ons midden. Geef dat we gericht mogen zijn op u en u ook een loflied brengen en uw liefde blijven delen met de mensen om ons heen. Ook vooral buiten dit gebouw. zodat in woorden en in daden een loflied door deze stad en daarbuiten mag gaan, ter ere van u. Dit alles brengen we bij u in Jezus' naam. Amen. Is het tijd voor de collecte?
In de tempel, toen hij er nog stond, deden heel wat mensen dienst in die tempel, onder andere om het loflied aan God te zingen. 4000 muzikanten waren en ruim 300 zangers. Nou, met een ochtenddienst halen we denk ik 300 zangers wel. Maar weet, dat gebeurde toen op die plek. En vanuit daar uiteindelijk via Jezus ging het over de hele wereld. Dus het gaat dan meer over op zondag in deze diensten dan de andere diensten. Om in die rij te gaan staan van broers en zusters die wereldwijd vandaag de dag ook God loszingen. En al die samenkomsten die plaatsvinden op de veilige en de onveilige plekken van deze wereld. Dan zullen we daar met het laatste lied bij aansluiten. Maak muziek voor God de Vader. is dus geen afstand meer tussen God en mensen. En daarom ontvang ook de zegen waarin ja, door mag wijzen naar God die met je meegaat ook weer in de komende week. De Heer beschermt jullie en Hij zegent jullie. De Heer kijkt naar jullie met liefdevolle en genadige ogen en Hij geeft je vrede. Zoveel dat het van je afstraalt naar de mensen om je heen.